De Bijbel zegt dat alle dingen die er zijn, ontstaan zijn uit het woord Gods. We lezen dat in Johannes hoofdstuk 1, waar staat dat alle dingen zijn uit het woord geworden. En er is niets dat niet uit datzelfde woord geworden is. Over Johannes 1 wilde ik het niet hebben, speciaal hoor. Het gaat om het algemene gedachte, dat als ons een actieve God geïntroduceerd wordt in de Bijbel, dan zegt hij iets. Kortom, als God iets doet, dan is het, hij spreekt. En we lezen dus in Genesis 1, 10 keer dat er staat, en God zeide. Daarna staat er wel wat hij deed, maar het begint altijd met, God spreekt. Daar zei licht, toen was het er. En hij zei ook, laat ons mens maken, en toen maakte hij mens. Maar niettemin, hij spreekt. Het begint bij het spreken Gods. En tot in het Nieuwe Testament aan toe wordt gezegd, dat ook de mens niet zal leven bij brood alleen, maar bij alle woord. Of gewoon bij alles, maar bij alle woord dat uit de mond uitgaat. Zodat inderdaad het spreken, en daarmee het woord Gods, helemaal aan het begin staat van alle beweging, alle activiteit, alle dynamiek die er maar in de wereld, in de schepping gevonden wordt. En het maakt de mond Gods tot het belangrijkste orgaan feitelijk in heel de schepping. En dat ik dat zeg, is omdat het automatisch ook inhoudt dat wat het schepsel betreft en dus wat ons betreft, wij in de eerste plaats dus inderdaad zouden luisteren naar het woord dat God spreekt. Het is een aardige, want ik zei dus dat het niet in de eerste plaats de bedoeling is dat we zouden zien op wat God gedaan heeft. Zo van als er schepper is, dan heeft hij iets geschapen en dan zou je God kunnen kennen uit de schepping wellicht. Dan zou men oog hebben, oog voor het werk Gods. Maar waar het werk Gods nou eenmaal voortkomt, ook uit het woord Gods, in de eerste plaats, zouden wij ook in de eerste plaats oor hebben voor het woord Gods. En dat betekent van onze kant dat wij in de eerste plaats naar hem zouden luisteren. Andersom is namelijk ook waar, wij hebben ook een mond en God heeft oren naar het schijnt. Maar in die route wordt minder aanbevolen in de Bijbel, laat ik het zo zeggen. Ik zoek even op, dus alleen maar een paar versen ter introductie die ik nu aanhaal. In Prediker, ik meen hoofdstuk 5. Prediker 5 vers 1, waar staat, wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in de hemel, in de zin van God is hoog en verheven, staat boven ons, en gij zijt op de aarde, daarom laat uw woorden weinig zijn. En de veelheid van woorden, veelheid van spreken wordt toegeschreven aan één zot. Dat is vers 2, hè? Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots, alzo komt de stem des zots door de veelheid der woorden. Ook door de veelheid van gedachten trouwens, maar in de eerste plaats veelheid van woorden. Dan hoor je het geluid van een zot bij veelheid van woorden. En daarna wordt er een toepassing aangegeven in dit schriftgedeelte. Namelijk, als je God ooit iets belooft, stel niet uit om je gelofte te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten, staat er. God houdt niet van mensen die maar van alles zeggen. En als je dus wat tegen hem zegt, houdt hij je eraan, was de bedoeling. En wij zouden onszelf er dus ook aan houden, zodat mijn vader alsnog gelijk kreeg, die zei, Ab, je moet de Heer niet te veel beloven. Dan krijg je alleen maar problemen mee. Je hoeft niks te beloven. Het mag wel, maar je moet er voorzichtig mee zijn, want hij houdt je eraan. Zei hij in het Gronings. Dat betekent, het is off the record. Maar ja, het is nou 15 jaar geleden overleden, dus ik mag langzamerhand misschien in het publiek zeggen. Maar dezezelfde woorden worden later aangehaald door Jacobus. En daar wilde ik feitelijk naartoe. De brief van Jacobus, die dan in de eerste plaats zegt in vers 18 van Jacobus 1. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het zal geen nieuws zijn voor u. Waar het over gaat is niet over de oude schepping, maar over een nieuwe schepping. Ook Wij zijn een nieuwe schepping geworden, wedergeboren zijn we geworden, eveneens door het woord Gods, hè, dan wel door het evangelie van Christus, dat nou eenmaal kracht Gods is tot zaligheid. Maar je kan net zo goed zeggen, zoals Jacobus zegt, wij zijn wedergeboren door het woord Gods, het woord der waarheid. En het is gebeurd opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, eerstelingen staat er via het Grieks, maar het is toch hetzelfde. Eerstgeborenen zijn er schepselen, want we zijn nou eenmaal een gemeente van eerstgeborenen en Jacobus maakte daar uiteraard ook deel van uit. Maar nadat hij dat gezegd heeft, dat wij zijn wedergeboren door het woord der waarheid, zegt hij, zo dan, volgende vers, om die reden, dus, mijn geliefde broeders, en ieder mens, bedoeld is uiteraard een ieder broeder, maar niettemin, wij zijn mens en dus aan de schepper ondergeschikt. En dus, zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens, zei ras, snel, om te horen en traag om te spreken. Daarmee ook traag tot toorn. En hier wordt het woord toorn blijkbaar in een breed verband gebruikt. In het algemeen is het zo dat toorn de aanduiding is van dat wat uit het hart van de mens naar boven opborrelt. U hebt u misschien ook al lang afgevraagd wat de overeenkomst is tussen een toorn en toorn. De Martini-toorn bijvoorbeeld, die toorn bedoel ik. Een toorn. En toorn, bij nader inzien blijkt het heus hetzelfde te zijn. Het is dat wat omhoog steekt, omhoog komt. Alleen een toorn hebben wij afgesproken. De Groningers deden toen niet mee toen we het afgesproken hebben. Maar een toorn is dat wat de mens bouwt omhoog, zoals in Babel of zo. En sinds Babel weet men dus dat verschil niet meer zo goed. Maar een toorn is wat een mens bouwt en toorn is wat ook omhoog komt, zomaar uit het hart. Je kan het niet wegdringen, het steekt omhoog, het is sterk enzovoort. Maar het is volstrekt hetzelfde eigenlijk. En in veel gevallen heeft het een negatieve betekenis, want wat uit het hart voortkomt, dat is over het algemeen niet zoveel goeds. Maar ik moet u zeggen dat een toorn in de Bijbel ook niet veel goeds is, hoor. Uitgevonden in Babel, dus dan weet je het wel. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben, maar onthoud die betekenis van het woord toorn. Het is niet altijd maar iets lelijks per definitie, maar het is wat uit de mens omhoog komt. En het idee is dat wat uit de mens opkomt, in de mens opkomt, zijn ideeën zal ik maar zeggen, dat komt in de eerste plaats tot uitdrukking via de mond. En daar heeft Jacobus het uitgebreid over. En hij zegt, kijk, God spreekt en God heeft een krachtig woord. Het woord Gods heeft eeuwigheidskracht en eeuwigheidswaarde. Wij zijn eruit wedergeboren en ons past het dus om, en dat is dan inmiddels vers 21, ons past het om met zachtmoedigheid dat woord in onze harten te laten planten. Maar ik heb u al eens vaker voorgehouden dat het apparaat, de portofoon, heb ik u als voorbeeld voorgehouden ooit een keer, dat het ding maar één kant tegelijk op werkt. Als zodra je de knop indrukt, kun je niks meer ontvangen. En in de ruststand, als je de knop niet indrukt, dan ontvang je. Wie er maar op de zender zit, zal ik maar zeggen. En het Bijbelse idee is dat in het algemeen in de knop in de ruststand zou moeten staan. Ik weet het, je hebt natuurlijk de Nationale Gebedsbond en zo heet dat toch of niet, ben ik erbij. Ik lees dat wel eens. Mensen die propaganda maken voor het gebed als zodanig en het liefst je vertellen dat je er constant mee moet bezig zijn. En ik zal het niet tegenspreken, dat is mijn bedoeling ook niet. Maar mijn bedoeling is wel te zeggen dat als je altijd maar aan het woord bent, leer je niks. Men zou moeten luisteren in de eerste plaats. En luisteren naar het woord van God betekent nog altijd gewoon de Bijbel lezen, hoor, voor alle duidelijkheid. Daar zou men zich mee bezig moeten houden, met het ontvangen van wat God spreekt, in plaats van dat men bezig is zijn eigen opwellingen, toorn dus eigenlijk, zijn eigen opwellingen bij de Heer op de stoep te leggen. Ik zeg het met opzet wat onderkoeld, want ja, we moeten het niet zo heel erg serieus nemen wat het nu allemaal zegt. Het wordt zo makkelijk verkeerd begrepen, maar ik bedoel gewoon dat onze meeste tijd zou moeten besteed worden feitelijk aan het leren verstaan van het woord Gods. En dan hebben we altijd nog wel tijd over, lijkt mij, om God zover te krijgen dat hij ons verstaat. En ik bedoel het heel positief. Je kunt er van alles zeggen, dat is ook de bedoeling. Ook daartoe worden we ook aangemoedigd in de Bijbel. Maar in de eerste plaats is het nog steeds luisteren. Dat is wat de prediker zei. En u weet, het was de meest wijze man die ooit geleefd heeft, volgens de Bijbel zelf. Die kan het dus weten. En het is Jacobus die daarna precies dezelfde dingen zegt. En ieder mens zijn ras om te horen. En traag om te spreken. Traag om zijn eigen opborrelende ideeën, zal ik maar zeggen, naar buiten te brengen. Want wij zouden niet alleen gelovigen zijn, maar ook daders des woords. Dat is vers 22. Dat wil zeggen daders van het woord van God. Met andere woorden, dat woord Gods wat in ons geplant wordt in vers 21, zal volgens vers 22 ook uit moeten werken in het algemeen in onze daden. Dat wil zeggen in onze levenswandel. In het algemeen, want dat is wat het is. Later heet het trouwens in vers 25, daders des werks. Werk niet om wedergeboren te worden overigens, maar werk dat voortvloeit uit het leven wat wij in Christus hebben ontvangen, of wat eenvoudiger geformuleerd, werk of daden die voortkomen uit de dingen die wij geloven. En dat zijn de dingen die God ons heeft geopenbaard door zijn geest die in ons woont, en hoe het maar heet, in 1 Korinthe 2 in dit geval. Het gaat dus om het woord. En daarna kom je hier in Jacobus 2 terecht bij dat er onder ons als gelovigen geen aanneming des persoons zou zijn. Dat we elkaar als broeders en zusters zouden liefhebben. In de praktijk wel te verstaan. Wordt allemaal uitgebreid naar voren gebracht. Aan de hand van zulke simpele voorbeelden dat iedereen het kan begrijpen. En ook onder het aanhalen van oud-testamentische schriftplaatsen. Waar gezegd wordt dat Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Maar hoe weten we dat Abraham geloofde? Uit zijn werken. Zie, geloof is per definitie actief. Er komt werk uit voort. En het is bij ons ook zo. Niet opdat we daardoor wedergeboren zouden worden, uiteraard. Maar het is een normale gang van zaken. Bovendien, we zouden een loon voor ontvangen. Wel degelijk. Voor het werk dat de Heer in en door ons doet. Maar daarna komt de apostel in hoofdstuk 3 weer gewoon terug bij zijn eigenlijke thema. Dat eigenlijke thema is toch heus dat wij als gelovigen wijsheid nodig hebben. Dat staat al in de eerste verse van de brief, met name in vers 5. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren enzovoort. En later staat er alle goede gaven en alle volmaakte giften. Vers 17 is van de Vader der lichten afkomende. En als je een ander woord voor licht wil hebben, en dan overdrachtelijk, wordt het toch echt waarheid of wijsheid. En waarheid wordt genoemd in vers 18, het woord der waarheid. Maar logischerwijze uit dat woord komt ook die wijsheid voort waarvan Jacobus zegt, die zou men van God begeren. En wijsheid is niet maar kennis, maar wijsheid is praktische kennis. Dat wil zeggen, wijsheid is inzicht met betrekking tot het leven. Hoe men zou leven. En hoe men in de omstandigheden waarin men terechtkomt, niet te min trouw zou zijn en de Heer in zijn woord hem zou dienen enzovoort. Dat is waar het over gaat. En wijsheid is in ieder geval dat wij elkander als gelovigen dienen, want het is wat de Heer van ons verwacht. Zo leefde de Heer zelf namelijk. En bij hem is geen aanneming des persoons. En dus zou het bij ons ook niet zijn als gelovigen onderling en zo verder. Dat is waar het over gaat. En dan in hoofdstuk 3 gaat het nog steeds over precies hetzelfde. Over dat woord Gods, waardoor wij wijs zouden worden. Dat wil zeggen, een woord Gods dat onze zielen zou zalig maken, 1 vers 21. Maar anders neem ik meen 2 Timotheüs 3 vers 16, het woord Gods dat nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Het gaat over precies hetzelfde. Dat is voor degene die denken dat Jacobus iets heel anders leert dan Paulus. Het is volstrekt hetzelfde. De gedachte bij Jacobus is inderdaad dat God de dingen doet door zijn woord. Het begint met zijn woord, daarin openbaart hij zich, daarin komt zijn wezen tot uitdrukking. En Johannes is altijd wat snel in die dingen, zegt ze kort en zegt, nou ja, het wezen Gods komt tot uitdrukking in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dus zegt hij dat de Zoon het woord is en het woord is de Zoon, zegt hij in één keer. En heeft er maar twee of drie woorden voor nodig om dat te formuleren. Maar ons zal daardoor de gedachte niet ontgaan. Al wat God doet, komt voort uit zijn woord en krijgt gestalte in de Heer Jezus Christus, die om die reden als het woord Gods beschouwd wordt met één stijlfiguur. Dat wil zeggen met een metafoor of nog anders, dat is beeldspraak dus. Hè? Maar waar dat bij God zo is, dat Gods wezen tot uitdrukking komt in zijn woord in de eerste plaats en van daaruit in zijn werken, want God spreekt eerst en daarna pas gebeurt het een en ander. Men lezen Genesis, dan kun je het 10 keer lezen dus. Hè? God zeide, en daarna kwam het tot stand. Zo is dat bij de mens ook en dus ook bij een gelovige mens. Namelijk, als wat in ons is naar buiten komt, dan komt het naar buiten via de mond. En vreemd genoeg, waar dat gebeurt, krijgen de dingen ook gestalte. Worden ze zeker. Zelfs voor onszelf. Ik zeg dat ter inleiding. Ik had eigenlijk u eerst naar uw psychiater moeten sturen natuurlijk. Die kan u dat ook vertellen. U weet wel, u hebt problemen. Dan zegt man of de vrouw tegenwoordig, gaat u maar even op de divan liggen. Dan zegt u, wat is een divan? Nou, dat hadden we vroeger. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar gaat u maar even op de divan. Dat is een Duitse uitvinding, broeder. Ja, maar goed. Er staat al eens een fruitman bij. Van eet meer Freud, weet je wel. Maar gaat u maar even op de divan liggen en wat zijn uw problemen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, begint u maar te praten. Ja, waarover dan? Nou, praat maar eens over zus en zo. En dan, dat is een half uur en dat kost zoveel. En dan moet je volgende week terugkomen. En dan praat je weer over heel wat enzovoorts. Hè? Maar de clue van het hele idee is dat je gedwongen wordt te praten over dat wat je bezighoudt. En de aardigheid ervan is, want dat is een mechanisme, is echt waar, dat als je bepaalde dingen eenmaal onder woorden brengt, je blijft oefenen op die divan, weet je wel, maar als je bepaalde dingen eenmaal onder woorden gebracht hebt, dan heb je daarmee ze ook vastgesteld. Dan worden ze wat concreter. Zie? Je kent je probleem niet, nou praat maar eens een eind in het wilde weg. Op de duur kristalliseert zich dat wel uit. En dat is het hele kunstje. Die psychiater hoeft daar gewoon niks voor te doen. Dus het is een mooie job, denk ik altijd. Maar, nou goed. Want het is gewoon een mechanisme, zo werkt dat. Weet je wel, dat moet dan uitgepraat worden. Ja, de hele kloof, als er over gepraat is, dan is de kwestie meestal ook geregeld. Lang niet altijd, natuurlijk. Hangt er vanaf hoeveel geld ermee verdiend kan worden. Maar als dat er niet is, is het daarmee geregeld. En ik haal het alleen maar aan om aan te geven dat ook voor de mens zijn ideeën, dat wat in hem leeft, pas vast wordt als je het gestalte geeft. En hij doet dat in eerste instantie met de tong, met de mond, met de keel en met de lippen. En dan denkt u natuurlijk, zou je nou weer naar Romeinen 3 gaan? En dan zeg ik, nee, dat doe ik nou niet, want dat hebben we zo vaak gedaan. Maar naar aanleiding van Romeinen 3 heb ik u natuurlijk ook al eens vaker voorgehouden dat als de zondige positie van de mens, zondige omstandigheid eigenlijk van de mens, beschreven wordt, dan wordt het eerst gesproken over zijn mond, zijn tong, zijn keel, zijn lippen. U weet, de mond is nog open, graaf, slangen, venijnen zonder hun lippen en hoe dat maar heten mag, dat weet u wel. En pas daarna wordt gesproken over de weg des vredes, hebben ze niet gekend enzovoort. En wordt er gesproken over de wandel. Het is 4 keer de mond en dan 2 keer pas de voeten. In de handen komen we helemaal niet aan de orde. Het idee is dat ook van de natuurlijke mens, dat wat in hem is, gestalte krijgt in wat hij zegt. Daarna pas, maar het wordt daar niet eens meer vermeld eigenlijk, of nauwelijks, daarna pas in zijn doen en laten. Maar het begint met de ideeën die hij heeft, en die ideeën zijn pas vast omlijnd als hij ze geformuleerd heeft. Maar het vervelende ervan is dat als hij ze geformuleerd heeft, zit hij er gewoonlijk aan vast. En dat is waar Jacobus het hier over heeft. Die zegt namelijk, dat de mens zich laat leiden door zijn eigen tong. Dat wil zeggen, door zijn eigen woorden. Niet door die van anderen, hoewel dat ook gebeurt. Maar in de eerste plaats door die van hemzelf. Er staat dan, eerst weer met een introducerend vers. Zijt niet vele meesters, mijn broeders. Ik moet u zeggen, men heeft het met meesters vertaald. Waarschijnlijk met opzet. Maar goed, het is het normale woord wat elders vertaald wordt met rabbi in de evangelie. En soms ook met meester, maar het is ook het woord voor leraar uit Efeze 4, herders en leraars, meesters. Dus en er staat, zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij, zodat je ziet dat Jacobus zichzelf tot de meesters rekent, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. En daarna, want wij struikelen alle in velen. Het idee is namelijk dat voor de meesters, de leraren, dus de oudste opzieners, of hoe ze maar genoemd worden, dat van hen in de eerste plaats verwacht wordt dat zij spreken. Dat is nou helemaal niet anders. Dat leggen we een andere keer wel weer uit, maar dat is de essentie van hun bediening. En hij zei, nou, dat kan je beter niet wezen, want dat levert wel wat problemen op. En eventueel een zwaarder oordeel. Want wij struikelen, vers 2, allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. En daarna legt hij het uit. Namelijk, zie, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee met die tomen hun gehele lichaam om. Je legt, je temt een paard, dat wil temmen. In toom houden. Je legt een paard zo'n ding in, we noemen het een bit ook wel. Je legt zo'n ding op zijn tong. En er zitten dan de leidsels aan en daar kan je het paard mee sturen. Zal ik maar zeggen, hè? Inhalen of opjagen, weet je veel wat. En linksaf, rechtsaf. Zoiets. En het idee is dat je dat normaal nooit voor elkaar kunt krijgen, want het paard is vele malen sterker dan een mens. Dus waarom zou je de wil van een mens uitvoeren? En Jacobus zegt, nou, dat gaat via de tong. Via de tong van het paard stuur je het hele paard en leid je hun gehele lichaam om. En mocht je dat beeld ontgaan, zegt hij, ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, nou in onze dagen nog heel, heel groter, en van harde winden gedreven, en wat voor weerstand heeft de mens tegen de wind, hè? Als een orkaan voorbij komt, dus een tornado of zo, hè? Wat het maar is, maar als de wind voorbij komt, je kan het vergeten. Ik bedoel, je kan het schudden. Nee, dat doet de wind dan, hè, schudden. Maar jij kan het dan ook wel schudden. Ik bedoel, dat zijn krachten die mens niet onder controle heeft. Niettemin, wij gebruiken die krachten om het schip voort te bewegen. En we sturen het hele schip. En daarmee sturen we dus ook de kracht van de wind. Met zo'n klein roertje wat eraan zit. Ik weet echt nog, dat is serieus, maar ik weet echt nog, wij hadden op school van die tekeningen hangen. Dat was in de 50er jaren. Er hingen van die plaatwerken aan de wand van onze nationale trots. Zoals er zijn, hoe heette die schepen ook weer? De Nieuwe Amsterdam en hoe heette die andere? Dat was een hele beroemde. Wie? Nee, later, hè, later. Van die Ocean Steamers, van de Holland-Amerika-lijn, hè. Van de Holland-Amerika-lijn. Waar al die emigranten mee wegvoeren in die dagen, weten we, half Nederland liep toen leeg. Dat werd toen van overheidswegen aanbevolen. En tegenwoordig is dat andersom. Om redenen die mij volstrekt ontgaan. Toen zowel als nu trouwens, maar daar gaat het nou verder niet over. Met van die grote schepen. Ja, dat was zo'n groot schip met al die dekken enzovoort. En dan nog een tekening van bovenaf van hoe dat dan ingedeeld was. En zo. Dat je zo'n groot schip en er zit zo'n klein roertje helemaal aan het eind. En ik weet nog dat ik toen dacht, kunnen ze nou echt met zo'n klein roertje, kunnen ze het hele schip mee sturen? Hè? Ik heb altijd met verbijstering naar het roer van het schip gekeken. Ook van die modelschepen, die stonden bij de tandarts. Die kon ze betalen, dat begrijpt u. Grote schepen, er was een klein roertje eraan en zo. Ik heb het altijd verbijsterend gevonden. Maar niettemin lukt dat. Nou, het schijnt. Nou ja, het blijkt dat het zo werkt. En dat is wat Jacobus hier ook zegt. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des bestuurders wil. Alsof het een makkie is. En alzo is ook de tong, vers 5, want het roer van een schip is ook een tong eigenlijk. Hè? Alzo is ook de tong een klein lichaamsdeel, een lid, en roemt nochtans grote dingen. Roemen, niet het gebruikelijke woord voor roemen, zoals in Romeinen 5. Roemen in de genade waarin we staan, roemen in de hoop der heerlijkheid. Het is een ander woord vertaald met roemen. Dit woord betekent opscheppen. Nee, niet aan tafel, maar pochen dan. En voor de Groningers, snakken. Over grootspraak gaat het. Alzo is de tong een klein lid en roemt grote dingen. Niet alleen in de zin van grootspraak, maar het doet ook grote dingen. Begrijp je me goed? Niet bij een ander, maar bij de mens zelf. Aan wie die tong vastzit, om zo te zeggen. Nou goed, dan nog verder in vers 5. Ziet een klein vuur hoe grote hoop houts het aansteekt. Want een vlammetje van een lucifertje van een aansteker heet ook een tong, ook in gewoon Nederlands. Je vindt de combinatie trouwens ook in Handelingen 2, hè? Tongen als van vuur. In dat kleine vuurtje, het hoeft maar een vonkje te zijn, dat blaast heel Enschede op zich. Nou ja, half Enschede dan, bij wijze van spreken. Het is toch ongelooflijk dat zoiets kan, hier een grote hoop hout. Maar niettemin gebeurt het wel. Alleen dit is een heel kwaad voorbeeld natuurlijk. En dat volgt hier ook in vers 6. Dat het een kwaad voorbeeld is. Want er staat, de tong is ook een vuur. En nu negatief. Eigenlijk, een wereld der ongerechtigheid. Wereld is gewoon de vertaling van kosmos. En kosmos is niet maar wereld, maar kosmos is een systeem, een orde, een samenhang. Het tegenovergestelde van kosmos is ook inderdaad chaos. Dus kosmos veronderstelt een bepaalde ordening. En daar gaat het hier over. Een systeem, maar dan een systeem van ongerechtigheid. En er bestaat vanwege die tong, daar begint het ook mee. En inderdaad, deze ongerechtige wereld, deze wereld van ongerechtigheid waarin wij leven, wordt in de eerste plaats bepaald door een systeem. En dat systeem wordt inderdaad in de eerste plaats beheerst door wat de mens zo allemaal opgehoest heeft. Ik bedoel, wat allemaal zo uit het hart van de mens is voortgekomen. U weet wel, dat zijn al die ismen die de gang van zaken in de samenleving bepalen. Allemaal wijsheden die de mens heeft zitten uitdenken. Weet u wel, aan verschillende filosofieën of andere dingen met betrekking tot opvattingen, wereldbeschouwingen enzovoorts. En dat stuurt het hele zaakje in de praktijk. Dat is ook nauwelijks aan te ontkomen. Dat is wat hier genoemd wordt. Het komt voort uit het woord van mensen. Als je iets van de samenleving waarin wij leven wil begrijpen, dan ben je haast gedwongen om je te verdiepen in de filosofie. Er zit weinig anders op, want dan kom je terecht bij de bronnen van waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar de tong, het woord dus van de mensen, dan met de menselijke gedachten die waaraan gestalte gegeven wordt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. En dan staat er iets heel ingewikkelds. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet. Het is het negatieve voorbeeld. De tong besmet het gehele lichaam. Het is maar een klein onderdeel van ons lichaam. Het lijkt ook een heel onbelangrijk onderdeel, maar in de praktijk is het heel belangrijk. Het steekt de hele hoop hout in brand, om zo te zeggen. Het stuurt het hele schip, dan wel het hele paard. Maar de hele mens dus. De tong, onze eigen tong, besmet ons gehele eigen lichaam. En ontsteekt, staat er, ontleent aan de tong als een vlammetje. Ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Daar staan drie woorden waarin je meteen de draad kwijtraakt. Waarschijnlijk waren de vertalers die draad ook kwijt. En daar zitten wij nu nog met zo'n wat rare formulering, maar het is niet zo moeilijk om het uit te leggen. In de eerste plaats gaat het om het woord rad. Het ontsteekt het rad, met een D uiteraard. Wij denken dat een rad een wiel is en dat kan heel goed, maar eigenlijk het woord rad betekent gewoon loop. In de zin van beweging, wandel uiteindelijk, de loop van iets. Want u weet, wielen lopen, hè? Heb je ook zo'n auto die niet loopt? Wij gebruiken die term, of een motor die loopt. Want dat rad, dat wiel, is daarvan afgeleid. Het normale term zou zijn inderdaad lopen. En als je het woord rad in de Bijbel tegenkomt, je begrijpt niet waar het over gaat, vertaalt gewoon met loop, zoals hier in de Bijbel weer uit. Het ontsteekt de loop, en dan staat er van onze geboorte, in hoofdstuk 1 vers 23 is dat woord zelfs vertaald met aangeboren. Het aangeboren aangezicht dat wij bemerken in een spiegel. Het is dus een wat merkwaardig woord, een breed woord. Maar het woord geboorte hier is gewoon het woord Genesis. Wording vertalen wij het dan. En Genesis is erna genoemd. Maar in Genesis kom je hetzelfde woord ook tegen, maar dan in het Hebreeuws, toldot namelijk. Toldot staat altijd in het meervoud om een of andere reden. En het is daar heel verschillend vertaald, namelijk met geschiedenissen, want het is nu eenmaal meervoud. Genesis 37, dit zijn de 37? Geloof wel. Dit zijn de geschiedenissen van Jacob. Geschiedenissen. Maar in veel gevallen ook is het opgevat als en vertaald met geslachtsregister. Enzovoort. En elke keer moet ik dan uitleggen wat het woord echt betekent. En dat is niet in één Nederlands woord te vangen. Men vertaalt het dus ook vaak dubbel. Wordingsgeschiedenis. Of zoiets. Maar het is gewoon de aanduiding van geschiedenis als zodanig. De dingen zoals ze nou eenmaal gebeuren. Dit zijn de geschiedenissen van Jacob, is dus een heel goede vertaling. Dit is hoe het ging in het leven van Jacob. Het is de ondertekening van het verhaal. En betekent tegelijkertijd dat Jacob het voorgaande geschreven heeft overigens. Hij heeft opgeschreven. Dit is de betekenis van dit woord Genesis. Niet maar wording, of het moet zijn in de zin van hoe de dingen zo gekomen zijn. U weet, het is nu zo, maar hoe is het zo gekomen? Hoe is het zo geworden? En dan moet je alles vertellen wat vooraf ging. Dat is dus de hele geschiedenis of de hele historie. Dat is wat het is. Het zijn dus de verzamelde gebeurtenissen. En ik zou dus de term rad der geboorte, want het woord onze staat er helemaal niet, hè. Ik zou dus die term rad der geboorte gewoon vertalen met de loop van de geschiedenis. Of als u het helemaal mooi Nederlands wil hebben, de gang van zaken. Het ontsteekt, die tong ontsteekt de loop der gebeurtenissen. Zet de dingen in gang. Het ontsteekt de gang van zaken. Het begint alles altijd, dus met al wat we doen in het leven, zeker op de wat langere termijn, waar we het hebben over onze wandel of onze levensweg. Het begint ergens mee. Er zit altijd iets achter. Dat kun je ook navragen aan je psychiater. Die wil even een makkie, want het zijn heel eenvoudige dingen. Maar die heeft die beroemde psychiater heeft dat uitgedacht. Weet je wel, die heet je ook alweer. Freud. Die heeft eruit gedacht, dat is natuurlijk heel simpel. Onze levensweg komt ergens uit voort. Soms weten we zelf niet hoe het komt. Waarom gaan we die kant op? Hoe zit dat? Het komt ergens vandaan. Niet dat je dat veel helpt. Het kan helpen. En in de psychiatrie zijn er tijden geweest dat ze dachten dat het altijd hielp. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het lost de problemen niet op, maar je weet dan op zijn minst waar ze vandaan komen. Misschien heb je dan een ingang om daar verandering in te brengen. Maar het is inderdaad zo. Ik vind het een dooddoener hoor, als men zegt, ja, het gaat zo en zo slecht met iemand. Het komt, komt vanwege traumatische ervaringen in zijn jeugd enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat kan een kind ook kunnen bedenken. Ik bedoel, natuurlijk is dat zo. En dan komt dat hij jaren geleden de verkeerde weg ingeslagen is. Is hij links afgegaan in plaats van rechts. En wanneer dat gebeurt, dus ja, waar die kruising zat, waar het gebeurt. Dus dat is in het verleden, het is niet in de toekomst gebeurd. Natuurlijk is het in het verleden gebeurd, iemand is ergens een verkeerde weg ingeslagen. Het zijn simpele dingen. Waarom ik dat zo zeg? In de hoop dat u niet meteen naar een psychiater toe loopt als u problemen hebt. Want die weten de oplossing van de problemen gewoonlijk toch niet, die vind je alleen in de Bijbel. Maar als je wil weten hoe het zo gekomen is, nou ja, vooruit. Dat kan soms helpen. Maar het is een heel simpele zaak. Het is ergens gebeurd. Ergens heeft dat vlammetje de zaak in brand gezet. Ergens heeft men niet alleen wat gehoord, dat zal men zeggen, maar Jacobus zegt, ergens heeft men iets gezegd waar het verkeerd ging. Ergens heeft men zich bepaalde gedachten eigen gemaakt en ze omlijnd in een kader geplaatst door ze ook te formuleren. U weet wel, iemand heeft ooit een keer gezegd, ik geloof dat. Ik houd het erop dat het zus en zo is. En zo iemand zit zijn leven lang daaraan vast. Tenzij hij bij zichzelf excuus gaat vragen voordat hij tegen zichzelf gelogen heeft. En die is moeilijk. En dat is het linken van het verhaal. Mensen zijn al gauw geneigd dingen te formuleren. Bepaalde dingen ook te versimpelen, zal ik maar zeggen. Te simplificeren. Maar maak ze even wel, brengt ze onder woorden, rond het af. En zegt, dat is het dan. En daarna zit je eraan vast. De meest voor de hand liggende is die van, ja, ik ben zus en zus en zo opgevoed. Dus daar leef ik aan. Punt, einde van het verhaal. Kom je daarna bij die mensen aan met het evangelie. Dan zeggen ze, ja, dat heb ik niet meegekregen in mijn opvoeding. Zit er niet bij. Dus ik hoor er ook niet bij. En ik ben ook niet van plan er iets aan te veranderen. Ik ben nou eenmaal op die weg en ik sukkel lekker door. Of ik sukkel lekker niet door. Maar sukkelen wordt het. En het enige argument is, ja, als je het nog die weg en ik blijf daarbij, is verder geen argument. Maar men heeft zich iets eigen gemaakt. En men zegt, dat is het dan, dan laat men het ook bij en vooruit. En dat is dus inderdaad levensgevaarlijk. En wat Jacobus zegt en wat ook prediker zegt, is dat je dat dus niet moet doen. Je moet die dingen helemaal niet vastzetten. Je moet ze zelfs eigenlijk niet formuleren. Hij zei zelfs in vers 1, ik in mijn positie heb natuurlijk moeite toch om het na te zeggen. Maar hij zegt in vers 1, je kan beter niet een leraar wezen, want dan moet je de dingen formuleren. Dan loop je risico. En dat geloof ik ook, dat het risicovol is. Dat blijkt in de praktijk ook helaas dikwijls wel. Dus in andere schriftgedeelten die dat uitleggen, maar niettemin het algemene Bijbelse waarheid blijft. Men zou die dingen niet vaststellen. Men zou open blijven voor het woord Gods. Dat wil zeggen, men zou niet de knop ingedrukt hebben en zelf de dingen formuleren. Men zou van die knop afblijven en gewoon blijven luisteren. Wij mensen zijn ons leven lang, wij gelovigen, maar ben ik dichter bij huis. Maar wij gelovigen zijn ons leven lang leerlingen. Dat wil zeggen, wij laten ons van Gods wegen onderwijzen door zijn woord enzovoort. De tijd dat wij zullen spreken, die is pas na de wederkomst van Christus. Dat is dan ook de tijd dat we zullen heersen, bedoel ik. Hè? Zullen delen hebben in de heerschappij van Christus. En voor zover we hier toch spreken, is dat op een veel lager niveau. Dus ik laat het er maar even bij. Maar het doet niks aan van de algemene gedachte die hier naar voren gebracht wordt. De tong van de mens, dat is een heel wild ding. En de mens laat zich leiden niet zozeer door de tong van een ander, maar in de eerste plaats door de eigen tong. Daarom zou men traag zijn om te spreken. En om iets omhoog te steken, bij voorkeur zichzelf. En dus traag zijn tot toorn. Nog even vers 6. Er staat, die tong ontsteekt de gang van zaken in ons leven wel te verstaan. Zet de reeks der gebeurtenissen in gang. En daarna staat er, en wordt ontstoken door van de hel. Maar ook hel is de verkeerde vertaling. Al is dit, zal ik het anders zeggen. Hel is hier de vertaling van Gehenna. En dat is eigenlijk de poel des vuurs. En dat is toch wat veel mensen onder hel verstaan. Dat is lastig, omdat in de meeste andere gevallen hel de vertaling is van Hades. Namelijk wat de Grieken de onderwereld noemen. Eventueel het dodenrijk. Want Gehenna is de plaats van het eeuwige oordeel. Terwijl dodenrijk eigenlijk de wachtkamer is. Die heb je toch, hè? Maar hel is hier Gehenna, de poel des vuurs eventueel. Of dat werkelijk bedoeld is, dat zou kunnen. Want hoe dan ook, het gaat om de werking van het verderf. Maar de meer eenvoudige betekenis van de term Gehenna, is dat het in het Grieks de aanduiding is van Gehinnom, uit het Hebreeuws. En dus het dal van Hinnom. En het dal van Hinnom is de vuilverbranding buiten Jeruzalem, eigenlijk. Dat is van belang in verband met het andere onderwerp. Hoe zit het met het eeuwig oordeel? Nou, poel des vuurs heet ook Gehenna. En dat heet zo omdat de poel des vuurs de plaats is waar alles wat niet deugt definitief verdwijnt. En voor de alverzoners, het Het is niet de plaats waar goud en zilver gelouterd wordt. Het is de plaats waar hout, hooi en stro definitief verbrand wordt. En alle afval. Een afvalverbranding is niet de plaats van zuivering, uiteraard. Dan zou het het vage vuur wezen. En dat bestaat niet, zoals u weet. Maar het is de vuilverbranding. En daar komt het vandaan. Het is de werking van het verderf. En daarom wordt gewaarschuwd voor de tong. Het heeft al gauw, die tong heeft al gauw de uitwerking van dat die verderf om zich heen zaait. En in ieder geval dat hij de mens, waaraan die tong vastzit, om zo te zeggen, besmet met dat verderf. Je zegt een paar dingen verkeerd en je zit er je leven lang aan vast. Dat is het eigenlijk. Terwijl het zo niet gemoeten had. Nee, broeder, ik heb toen ik 9 was en 10 en 11 en 12... en daarna heb ik vele malen gezegd dat ik de Heer zou dienen, dat ik dat wilde. En ik zat er achteraf, blijkt dat, zat ik er achteraf aan vast. Maar goed, dat vind ik nog altijd een goede keus. Maar voor hetzelfde gemak maak je een verkeerde keus natuurlijk. Het gaat maar om het beginsel, zo werkt het nou eenmaal. Iemand die van jongs af aan zegt, ik wil in mijn leven dit of dat worden of bereiken, die bereikt het meestal ook. Dat is dus het evangelie naar dokter Schuller. Positief denken, je moet, neem je het ervoor. Commitment, hè? Toegewijd aan, trouw blijven aan je eigen wens. Kracht voor positief denken en wat het maar wezen mag. En wil, menselijke wil. Je bidt dat de Heer je daarbij helpt trouwens ook. En dan moet het goed komen. En dan komt het dus helemaal verkeerd, want dan kom je ergens terecht waar je als kind helemaal geen idee van had, maar je hebt het je voorgenomen, je moest zo nodig blijven bij je keuze en al dat soort dingen meer. Het is maar goed dat de meesten daar toch niet bij blijven, anders zouden we een overschot hebben aan treinconducteurs. Maar stewardessen, ja. Wat ongeveer hetzelfde is, maar nou goed. Ja, laat me zitten. En daarna staat er in vers 7... Want alle natuur, in de zin van elke soort, elke fysis, fysica, elke natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest, geworden, door de menselijke natuur. Jacobus zegt niet dat elk beest ooit wel eens een keer door mensen getemd is geworden, maar wel dat alle soorten dieren getemd zijn geworden in het verleden, in onze dagen gebeurt dat nog. Een mens is in staat met zijn natuur andere naturen te temmen. Maar, vers 8, maar de tong kan geen mens temmen. Men zie de krant van afgelopen dagen. Hè? De tong kan geen mens stemmen. Sterker nog, er wordt ook alles aan gedaan om die tong actief te houden. Weet je wel, iemand, wat denkt u van, wat vindt u van, wat hebt u hierover te melden? Dan zwaaien ze een microfoon rond enzovoort. Hè. En die mensen allemaal maar praten. Je kan het echt beter niet doen, jongens. Je kan het beter niet doen. Je kan beter je mond houden. Het is een onbedwingelijk kwaad. En van alles wat je zegt, al wat je zegt, dat zeggen ze dan. Hè. Al wat je zegt zal tegen je gebruikt worden, geloof ik. En op dat moment word je gearresteerd, dus dan zit het helemaal fout. Maar het is inderdaad zo. Het is heel gevaarlijk. Die tong is niet te temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk gif. Dan ben je weer terug in Romeinen 3. Slangenvenijn, en dus dodelijk venijn is onder hun lippen staat daar. Maar zo is het met de mens. Het zaait dood en verderf. Om hem heen, maar in de eerste plaats voor hemzelf. Die tong is niet te temmen. Vers 9. Door haar, door die tong, loven wij God en de Vader. En door diezelfde tong vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Zijn dan de mensen ineens toch naar de gelijkenis van God gemaakt? Het antwoord is ja, gelovigen wel. En daar gaat het uiteraard over. En anders zijn we de draad kwijt hier. Maar dan wijs ik maar naar de voorgaande twee hoofdstukken, in elk geval het voorgaande hoofdstuk, want dan gaat het om de broeders en om het liefhebben van de broeders. En om, wij maken namelijk deel uit van een subcultuur naar wereldse normen. Wij maken deel uit van de gemeente. Het is een kleiner wereldje, een kleiner geheel en daarbinnen dragen wij verantwoordelijkheid voor elkaar en ook naar de Heer toe enzovoort. Daar gaat het over. En wat daarbuiten is, wordt soms een keer vermeld, maar hier niet eens. Hè? En dus die mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn, zijn gewoon onze broeders en zusters. Ze zijn ook kinderen Gods en ze zijn wedergeboren door het woord der waarheid. Ze zijn ook eerstelingen van de nieuwe schepping en hoe dat allemaal maar heten mag. En binnen die gemeenschap zal geen aanneming des persoons zijn. En binnen die gemeenschap zouden wij elkander ook niet oordelen. Hier dus ook. Door haar loven wij enerzijds God en de Vader en door diezelfde tong vervloeken wij eventueel onze broeders en zusters. En dan het vers 10, uit dezelfde mond komt voort zegeningen en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Zo hoort het namelijk niet. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter, daar ben je zelfs terug helemaal in het Oude Testament, tot in Exodus en Numeri aan toe. Want daar heb je eventueel een bron, een fontein. En de vraag is altijd, is het zoet of bitter water? Maar het komt er niet allebei uit. Het is of het een of het ander. Het is of te drinken, of het is niet te drinken. En als het zoet is, dan wil het zeggen, het kan gedronken worden. Het is van levensbelang. Als het bitter is, wil het eigenlijk zeggen, je gaat eraan dood. Nou ja, als je niet anders hebt, zeker. Dat is de Bijbelse betekenis van de term. En de mond wordt geacht een bron te zijn, dat is ook niet voor niks, want uit de mond komt water, weet u wel, water als beeld van het woord Gods, het spreek, het mondwater, spraakwater, dat is het. En dus de mond is ook een fontein, daar komt uit voort, maar niet zoet en bitter, het zou voor ons als gelovigen alleen zoet moeten zijn. We vinden ook bij de apostel Paulus namelijk die uitspraken over uw woord zij te alle tijden met zout besprengd en zo er enige goede reden is enzovoort, die gaat uit uw mond en geen vuile reden enzovoort. Het is precies hetzelfde. En daarna nog vers 12, niet alleen die één bron, die kan niet en zoet en bitter water voortbrengen. En vers 12 kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen. Mijn antwoord is normaal gesproken niet, al ben ik bang dat er kunstjes bestaan waardoor men via enten enzovoort, dat het dan toch kan dat je een boom hebt, de ene kant appels, de andere kant peren, kan dat? Klopt wel, hè? Maar er is geen appelboom meer, ook geen perenboom trouwens. Maar goed, hier gaat het om de natuur uiteraard. Kan een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Het leuke is dat je ook hier geneigd bent van die twee vruchten te zeggen dat de een moet goed zijn, de ander moet kwaad zijn. Want de een moet bitter zijn, de ander moet zoet zijn. En dat is ook eigenlijk zo, want de wijnstok is positief, de olijven trouwens ook. Maar in de tegenstelling heb je steeds die vijgen. Hè? Vijgen, olijven en wijnstok, vijgen. Dus in beide gevallen is er sprake van vijgen, maar vijgen zijn een beeld van de oude schepping. Hè? Nou ja, in het meest positieve geval de zegeningen in de oude schepping die God geeft. Vandaar de vijgenboom ook als beeld van een Israëlitische staat. Maar verhoudingsgewijs, dat wil zeggen in verhouding tot de olijven en de wijnstok, is het negatief. Want zowel olijven als wijnstok zijn een beeld van eeuwig leven. In de Bijbel, waar dan ook. Olijven, olijfolie, eeuwig leven, Heilige Geest. En de wijn uiteraard ook, bloed van het nieuwe verbond. Dus dat is ook eeuwig leven. En dat is wat door de mond zou moeten voortgebracht worden. Die twee dingen gaan niet tezamen. Het idee is natuurlijk dat als die twee dingen wel tezamen gaan, dan heeft het kwade de overhand. Dat is nou eenmaal zo. Dat heb je toch, hè? Je kan zoet water hebben, maar er is iets verontreinigends erin en al het water is verontreinigd. Je kunt goed deeg hebben, maar wat zuurdeeg erin en het doorzuurt het hele deeg enzovoort. Dat is het merkwaardige in de wereld zo. Het kwade heeft altijd de overhand. De strijd is nooit een strijd voor het kwade. De strijd is altijd een strijd voor het goede. Ik heb me dat eens uit laten leggen, ik weet niet wie het was. Het kan best Bettex geweest zijn. Die zei, ja, als je er niks aan doet, gaat het licht uit. Voor duisternis hoef je niks te doen. En verderf, als je er niks aan doet, roest het me zo weg. Dat gaat allemaal helemaal vanzelf. En de activiteiten die we ontwikkelen, zouden in het algemeen tot doel hebben dus om dat negatieve, om het verderf te bestrijden. Ik bedoel, men moest 24 uur per dag dienst doen in de tabernakel om de lampen brandend te houden. Als je het donker wil hebben, daar hoef je niks voor te doen. En zo verder. Het negatieve heeft in de wereld altijd de overhand, hoor. Dat willen filosofen liever niet toegeven. Maar het is wel zo. Nee, filosofen hebben een compromis. Het verhaal is, zij zijn het goede, en de rest van de wereld is slecht. En zij moeten de wereld verbeteren, dus. Zo zit het ongeveer. Komt alleen niks van terecht, zegt de Bijbel. Maar dat even terzijde. Maar zo zou het in onze mond moeten zijn. En waar het uiteindelijk om gaat, maar ik hoop dat u dat langzamerhand begrepen hebt. Het gaat natuurlijk maar niet om de mond. Dit is hoogst essentieel, die mond. En het vertelt ons heel fundamentele dingen. In de praktijk is het natuurlijk, zoals ik het altijd al zeg, de mond wordt genoemd, maar heel het lichaam wordt bedoeld. De mond steekt immers het hele lichaam aan, zowel positief als negatief. Daarom is de mond het belangrijkste, maar in werkelijkheid gaat het om heel ons doen en laten, om onze handel, als u de handen bedoelt, en anders wordt het de wandel. Het is in de praktijk toch hetzelfde. En in onze leven zou dat zo zijn, hè? Wij zouden niet, zei de Heer Jezus, twee heren dienen, want het kan niet. Dus moet je een keuze maken en die is dan ook volkomen met alle consequenties van dien. En wij mensen zijn politici, wij sluiten compromissen, we willen van het een veel en van het ander ook wel wat eigenlijk, want we willen het niet kwijt enzovoorts. En wat de Bijbel zegt, zo zou het niet moeten, men zou één keuze moeten maken. En dus uw woord zei te alle tijden. Met zout besprengt. Wij zouden te alle tijden het woord God spreken. Wij zouden te alle tijden goede reden spreken. Wat het ook wezen mogen, want daar ga ik verder niet meer op in. Maar het begint inderdaad met de mond. En de mond, de tong, wordt aangestuurd door dat wat in het hart is. En dus is onze eerste verantwoordelijkheid ons hart te laten vullen met dat woord dat in ons geplant zal worden. Want dat blijft hier het thema, hè. Maar daarom lees ik ook verder in vers 13. Er staat, wie is wijs en verstandig onder u? U ziet, het onderwerp is niet veranderd. Het is nog steeds, indien het iemand van uw wijsheid ontbreekt, 1 vers 5, dat hij die van God begeren, enzovoorts. Dus 3 vers 13, wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Als er dan iemand wijs is, die wijsheid zou tot uitdrukking moeten komen naar buiten toe. Eensdeels via de tong, maar daarna ook gewoon in de wandel. En dus in de werken. Er worden wat woorden aan elkaar geplakt hier in een tamelijk willekeurige volgorde. Maar het zal duidelijk zijn wat het betekent, hè? Als iemand wijs is, zou dat niet maar tot uitdrukking komen in dat hij af en toe een mooi boek schrijft. Maar niet alleen maar met een paar mooie kreten of iemand heeft het weer zo mooi verteld of zoiets. Maar het zou tot uitdrukking komen in de wandel. Hoofdstuk 2 zegt, als je een gelovige bent, oké, toon mij uw geloof uit uw werken. Je hoeft het me niet te vertellen, ik zie het wel aan je werken. En of je wijs bent, dat blijkt ook wel uit je werken. Dat is wat hier in hoofdstuk 3 nu staat. Het komt tot uitdrukking in het praktische leven, namelijk. Indien niemand wijs is en verstandig, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, en dat is de normale situatie van de natuurlijke mens, ook van de vleeselijke gelovigen, volgens 1 Korinthe 3, indien onder u nijd is en twist, dan zijt gij nog vleeselijk. Indien gij bittere nijd is immers afgunst, enzovoorts, dan wordt de mens door geleefd in de praktijk. Indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Maar het punt is dat dat dan dus wel gebeurt. Als er nijd en twistgierigheid in het hart is, gaat dat ten koste van de waarheid. Mensen die jaloers zijn, willen de waarheid niet weten. Die is daaraan ondergeschikt. Hun eigen toorn, dat wat in hun eigen hart omhoog komt van nature, uit hun oude mens, biedt geen ruimte aan de waarheid. Waarheid speelt daarin geen rol. Daar zijn mensen gewoon jaloers, gunnen anderen niet dat het ze goed gaat, omdat het ze zelf slecht gaat enzovoorts. En daar krijg je dat soort gedonder van. Wat er nou gebeurt is namelijk dat men gaat roddelen. Dat is altijd zo. Dat is gewoon bladzijde 1 van het handboek der filosofen, der psychologen en van de dokters, van de medici dus, en van de predikanten niet te vergeten. Dat is gewoon... Maar het gaat mij nu alleen maar om dit beginsel. Als nijd en twistgierigheid in het hart is, dan is daar geen ruimte meer voor de waarheid. Die verdraagt men dan niet alleen niet, men wil hem ook niet horen en als men hem hoort, herkent men hem niet eens meer. Ik had natuurlijk het voorbeeld van Israël moeten aanhalen. En van het Joodse volk. Het is jaloers. Op al die volkeren die het goed gaat, in de eerste plaats dus de christelijke volkeren, want die ging het altijd goed. Verhoudingsgewijs. Maar dat het daardoor open staat voor de waarheid, nee, integendeel. Juist daarom is er die bedekking. Als dit niet een goede voorbeeld is, dan heb ik altijd nog het voorbeeld van de Mohammedaanse volkeren. Het is hetzelfde eigenlijk hoor, hetzelfde voorbeeld, hetzelfde achtergrond. Het gaat hen over het algemeen niet goed. Ze schat hemeltje rijk, maar ze hebben toch niet meer dan een zandbak. Dus schiet niet echt op. Hè? Ik kan wel een Rolls Royce aanschaffen, maar wat moet je rijden met het ding? Dan schaffen er nog maar een paar aan. Maar door die woestijn zal het niet meevallen. Ik bedoel, het schiet niet echt op. Dus zijn ze jaloers op die volkeren die het wel goed gaat. Dat zijn weer de christelijke volkeren enzovoort. Maar met waarheid kun je dus bij die mensen überhaupt niet terecht. Dat is ook spreekwoordelijk geweest, altijd de eeuwen door. Dat je met die volkeren met waarheid niks begint, omdat die mensen niet eens een idee hebben van wat het is. Interesseert ze ook niet. En dat is waar we voor gewaarschuwd worden. Indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Dat is weer het opscheppen dus, hè. Want daarmee plaatst men zich boven de waarheid. Men vindt zichzelf belangrijker dan de waarheid. En dat past een gelovige helemaal niet. Er staat, deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt. Want in de wereld noemt men zoiets wel wijsheid hoor. Daar zoekt men niet naar waarheid, maar zoekt men naar welvaart, zal ik maar zeggen. En dus gaat het om eigen belang. Maar er staat, deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar die is aards, natuurlijk, zielig staat er eigenlijk weer, hè. Is uit de aarde, is zielig. Dat is natuurlijk. En daarna staat er duivels. En dat staat er niet, er staat demonisch. En dat is van belang, want dan heb je een antwoord op de vraag hoe dat eigenlijk komt. En waar die wijsheid vandaan komt. En waar de mens eigenlijk in het algemeen zijn wijsheid vandaan heeft. En ik bedoel wel degelijk de filosofie, de theologie, de psychologie en wat het allemaal maar was aan zogenaamde menselijke wijsheid. Waar komt dat vandaan? Waar komen die ideeën vandaan? Waar komt de inspiratie vandaan? Wel van spiritus, maar niet van sanctus. Waar komt de inspiratie vandaan? Van evil spirits, van boze geesten. Dus van demonen, hier staat het gewoon. De mens is er ontvankelijk voor. En die demonen hebben wat dat betreft vrij spel. Daar waar de mens geleefd wordt door zijn bittere nijd en twistgierigheid, daar verdwijnt de waarheid. En elk gevoel voor de realiteit. Vandaar dat ik regelmatig spreek over de waan van de dag. Op het moment dat dingen gebeuren, hebben we dikwijls de realiteit niet in de gaten. Dingen worden opgeblazen, onze publiciteitsmedia werken daar hard aan mee. Dingen worden opgeblazen, van muggen olifanten gemaakt en dat soort dingen. Maar met realiteit en met waarheid heeft het daar niks meer van doen. Omdat de dingen allemaal per definitie buiten proporties zijn. En dat gaat dag in dag uit zo voort. En Jacobus probeert er doorheen te prikken. Want waar nijd en twistgierigheid is, vers 16, al daar is verwarring, heb je er nog één, dit is Babel dus. En dus weer de wereld en de duivel. De koning van Babel is dat en van de verwarring. Bovendien, hij is de diabolos en degene die de dingen doorheen gooit, heet dat. Waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. In de zin van handelingen, werken, boze werken, doen en laten van de mens. Voortkomend uit menselijke wijsheid. En nijd en twistgierigheid. Maar de wijsheid die van boven is, vers 17, die is ten eerste zuiver. Dan krijg je een mooi rijtje van 7 als u mij vraagt. Zuiver, er zit niks verkeerds in. Daarna vreedzaam. Want dat is logisch, als er niks vijandelijks in zit, dan heb je automatisch vrede. Dat is maar één partij. Wijsheid. Is zuiver. Daarna dus, als gevolg daarvan, vreedzaam. Vervolgens vers 17, bescheiden. In de zin van inschikkelijk, die laat zich iets zeggen. Een mens die wijs is van boven, omdat hij van Gods wegen is onderwezen, die is ontvankelijk. Dat is wat bescheiden betekent. Dat wil zeggen, die stelt zijn grenzen ver terug, in plaats van ver van zich af. Die houdt zich klein. Er staat er trouwens achter, die is gezeggelijk. Het is nog steeds hetzelfde eigenlijk. Die is vol van barmhartigheid en van goede vruchten. Die reken ik als één. Alsof het hetzelfde is. Als een hendiad is. Barmhartigheid en goede vruchten. Niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En dus ook zonder aanneming des persoons. Hier wordt het leven, eigenlijk de gezindheid van Christus, van de Heer Jezus beschreven. En dus ook de gezindheid die in ons als gelovigen zou zijn. Waar wij van Gods wegen zijn onderwezen, daar zijn wij zo vreedzaam, barmhartig, gezeggelijk, bescheiden en wat het maar wezen mag. Omdat we niet delen met die wijsheid van de wereld. De wijsheid van de wereld zegt, je moet voor jezelf opkomen, de wijsheid, Schuller is dat. Hè? Je moet voor jezelf opkomen, je moet er wat van maken, assertief zijn, hoe heet het allemaal? Zelfverwerkelijking. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om het te kunnen uitspreken. Maar dat zegt men, dat moet de mens. En wij als gelovigen moeten dat helemaal niet. Wij zouden bescheiden zijn, dienstbaar zijn, ontvankelijk en ons laten onderwijzen. Wij zouden ons niet laten meeslepen met allerlei wind der leer, zoals het heet in Efeze. Wij zouden zorgen dat we blijven staan. We zouden een wapenrusting dragen, dat is waar. Maar we zouden vreedzaam zijn, ontvankelijk enzovoort. Dit is gewoon de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Leg ze er maar eens naast en vergelijk ze maar eens met elkaar. In essentie is het altijd hetzelfde namelijk. Dat is wijsheid die van God komt. En daarna vers 18. En de vrucht der rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, de vrucht van het woord Gods. De vrucht van die wijsheid Gods. Die vrucht, dat we die werken dus die daaruit voortkomen, je kan ook gewoon zeggen de werken des geloofs, maar er staat nog helemaal vrucht der gerechtigheid. Wordt in vrede, die van het nieuwe verbond, gezaaid voor degenen die vrede maken. Het is een wat moeilijke zin, dat heb je bij Jacobus wel eens weer, maar de gedachte is een eenvoudige. Het idee is namelijk dat die vruchten die gezaaid worden ook gemaaid zullen worden. Kortom, dat wij van Gods wegen loon zullen ontvangen voor onze dienst aan hem. Wij laten ons veranderen naar zijn beeld. Wij laten ons opvoeden als kinderen Gods tot volwassen zonen enzovoorts. En wij zouden daar ook voor beloond worden. We waren toch in prediken begonnen. Werp uw brood uit op het water en gij zult het terugvinden na vele dagen. Ook zo'n vreemde uitdrukking. Maar het betekent natuurlijk wel dat wij in ons leven investeren. Stel het de beschikking, wij delen wat uit, wij geven iets, zonder daar op dat moment zelf beter van te worden. Want dan moet je wat andere dingen doen, daar heeft de wereld soms een filosofie voor. Maar de Bijbel leert ons, wij zouden dat niettemin toch zo doen, want het is de Heer die er ons voor beloont uiteindelijk. Het is niet de wetmatigheid in deze wereld, maar die gaat toch voorbij, deze oude wereld. Wij rekenen met die nieuwe. En waar we ons leren onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord, daar zullen wij van de Heer zelf onze onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis ontvangen. Straks in de verschijning van zijn heerlijkheid. Dus pas op voor uw tong. En laat u niet meeslepen door uw eigen gedachten of uw eigen ideeën, uw eigen woorden. Maar integendeel, wees bescheiden en stel uzelf open voor het woord Gods. Laat u daardoor leiden in alle afhankelijkheid. En de Heer zelf zal zorgen dat wij wijs en verstandig worden met een wijsheid die inderdaad van boven komt. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die wijsheid die u ons geven wil. Wij danken u dat we ook in alle vrijmoedigheid van u die wijsheid mogen begeren, omdat het ons aan wijsheid ontbreekt. Wij danken u dat waar wij van nature wellicht onderwezen zijn in menselijke wijsheid en gedachten, dat wij niettemin onze harten mogen openstellen voor u. Want u hebt gesproken en u maakt zich in uw woord aan ons bekend. Wij zeggen u dan dank, Vader, dat we ons door u mogen laten opvoeden. Nadat we eenmaal zijn wedergeboren door dat woord dat u gesproken hebt, door het woord der waarheid. We danken u dat u ons wilt opvoeden tot mannelijke rijpheid. Om ons te bekwamen voor onze dienst, ook straks in de toekomst. En voor onze eeuwigheidspositie, straks bij u in de erfenis, in de hemel zelf. Wij willen u ook dankzeggen dat we dan daarom vandaag uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze fundamentele waarheden, omdat we daardoor gewaarschuwd zouden zijn, omdat we daardoor zouden leren te kiezen, niet om onszelf te propageren, maar in tegendeel om onze harten en daarmee onze levens open te stellen voor u, opdat u ons zou onderwijzen, opdat uw leven in ons geplant zou worden en wij daadwerkelijk ook in de praktijk zouden veranderd worden naar uw beeld. En wij bidden u ook, Vader, of u dat werk aan ons wilt voortzetten, zolang het nog kan en zolang wij hier nog in het vlees zijn, opdat dat woord gestalte in ons mag krijgen, ook in de praktijk van ons leven van alle dag, opdat we mogen leren verstaan wie u bent. En dat we naar de inwendige mens en uiteindelijk ook naar de uitwendige mogen veranderd worden. Het beeld van uw zoon gelijkvormig mogen worden. Wees u dan ons nabij, terwijl wij matig en godzaliglijk leven in deze wereld. En terwijl wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van u, onze grote God en zaligmaker. Amen.